Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 105 zingen wij het 13e vers. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. Jacob kwam als vreemdeling in het land van Cham. Daar groeide en bloeide zijn geslacht en overtrof zijn vijands macht. Psalm 105 en daarvan het 13e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het 46e hoofdstuk. Wij herzeggen u Genesis 46. Vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4 en daarvan de artikelen 10 en 11, waarna wij zingen uit Psalm 116... en daarvan het 10e vers: ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En wat er verder volgt.
Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwel de hovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het goden toeschrijven, die, gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfden in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat ze zouden verkondigen de deugden desgenen die hij naar de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk dat apostolische schriften telkens getuigen. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurmt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad te wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Genesis 46. En Israël verreisde met al wat hij had. En hij kwam te Berzeba. En hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts. En zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte, en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Berzeba, en de zonen van Israël voerden Jacob, hun vader, en hun kinderkens, en hun vrouwen, op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. En ze namen hun vee en hun haven die ze in het land Kanaan geworven hadden. En ze kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem. Zijn zonen en de zonen zijner zonen met hem. Zijn dochters en zijn zonen dochters. En al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte kwamen, Jacob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jacob, Ruben, en de zonen van Ruben, Hanoch en Pallu en Hesron en Garmi, en de zonen van Simeon, Jemuel en Jamin en Ohad en Jachin en Zohar en Saul, de zoon ener Canaanitische vrouw. En de zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari. En de zonen van Juda, Er en Onan en Sela en Peres en Zera. Doch Er en Onan waren gestorven in het land Canaan. En de zonen van Peres waren Hesron en Hamul. En de zonen van Issachar, Tola en Pua en Job en Simron. En de zonen van Zebulon, Sered en Elon en Jaliel. Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jacob gebaard heeft in Paddan Aram, met Dina, zijn dochter. Al de zielen zijn hun zonen, en zijn de dochters waren 33. En de zonen van Gad, Sifjon en Hachi, Suni en Esbon, Eri en Arodi en Areli. En de zonen van Aser, Jimna en Jisva en Jisvi en Beria en Sera, hun zuster. En de zonen van Beria, Heber en Malchiel. Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. En ze baarden Jacob deze 16 zielen. De zonen van Rachel, Jacobs huisvrouw, Jozef en Benjamin. En Jozef werden geboren in Egypteland, Manasse en Ephraim, die hem Asnat, de dochter van Potifera, de overste te On, baarde. En de zonen van Benjamin, Bela en Beger en Aspel, Gera en Aaman, Egi en Ros, Mupim en Huppim en Art. Dit zijn de zonen van Rachel, die Jacob geboren zijn, altemaal, altezamen 14 zielen. En de zonen van Dan, Husim, en de zonen van Naphtali, Jaziel en Gunni en Jezer en Silem. Dit zijn de zonen van Bilha, die Laban zijn dochter Rachel gegeven had. En ze baarden dezelfde Jacob, en ze waren allen 7 zielen. Al de zielen die met Jacob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jacob, waren allen 66 zielen. En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob, die in Egypte kwamen, waren 70. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. En ze kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis, ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen, mijn broeders en het huis mijn vaders, die in het land Canaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat Farao uw lieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Goshen moogt wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond zijn de woorden uit Genesis 46, zojuist aan u voorgelezen, waarvan we nu alleen de versen 2 tot en met 4 aan u willen voorlezen. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: ik ben die God, uws vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit 46e hoofdstuk: Jacob gaat naar Egypte. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn offer. In de tweede plaats letten we op zijn nageslacht. En in de derde plaats letten we op zijn ontmoeting. Jacob gaat naar Egypte. Onze eerste gedachte zijn offer. De versen 1 tot en met 4 in Berzeba. Onze tweede gedachte zijn nageslacht, de versen 5 tot en met 27, al die namen die ons vanavond zijn voorgelezen. En onze derde gedachte zijn ontmoeting, dat is de ontmoeting met Jozef, de versen 28 tot en met 33. Jacob naar Egypte. Want dat hebben we gezegd bij de eerste preek over deze geschiedenissen van Jozef. De geschiedenis van Jozef is ook Jacobs geschiedenis. Wij zien in deze geschiedenis hoe de Heere het geslacht van Jacob in het leven houdt in dure tijd en hongersnood. En daarom slaan we ook dit gedeelte niet over, waarin het bijzonder over Jacob gaat. En Israël verreisde met al wat hij had. Gemeente, het is heel opmerkelijk dat Mozes, de schrijver van dit boek, Jacob hier noemt bij zijn nieuwe naam. Het is alsof hij zeggen wil: Jacob mag nu even zwijgen. Die oude Jacob is nu even niet meer aan het woord. Hij die deze reis mag aanvangen, dat is Israël. We hebben immers gehoord zondag hoe dat het geloof bij Jacob doorgebroken is. Toen die broers kwamen met de boodschap: Jozef leeft nog. Maar het bleef koud rondom zijn hart. Totdat hij de woorden van Jozef hoorde. En totdat hij de wagens van Jozef met zijn eigen ogen had gezien. Toen brak het geloof door. En toen heeft hij gezegd: Jozef leeft nog. Ik zal heen gaan. En mijn zoon Jozef ontmoeten eer dat ik sterf. Zo mocht hij de reis aanvangen. Een reis waar menselijkerwijs gesproken heel veel onmogelijkheden voor waren. Maar hij is bereid om alles wat vertrouwd was, waar hij zoveel jaren gewoond had, achter te laten, alleen om Jozef te ontmoeten. En dan staat hier, gemeente, en hij kwam te Berzeba. Berzeba ligt aan de grens van het land Kanaan. Hij heeft er een kleine omweg voor moeten maken om in Berzeba te komen. En wat heeft hij daar te zoeken, jongens en meisjes? Want hij moet toch niet naar Berzeba, hij moet naar Egypte. Hij moet niet naar de grens van Kanaan, maar hij moet de grens over. Wat heeft hij te zoeken daar in Berzeba? Het aangezicht van de Heere. Jacob kan de grens niet over. eer dat hij het aangezicht van de Heere heeft gezocht. En dat zoeken van Gods aangezicht, dat gaat gepaard met het brengen van een offer. En we zouden kunnen denken, nou, dat had hij ook wel in Hebron kunnen doen, eer dat hij thuis wegreisde. Maar hij gaat naar een voor de familie zo gedenkwaardige plaats, Berseba. Dat doet terugdenken aan de geschiedenis van Abraham. Daar was de bron van de eed. Die bron die was zo genoemd naar die geschiedenis met Abimelech, toen hij samen met Abimelech een verbond had gesloten. Daar heeft Abraham een altaar gebouwd. Daar heeft vader Abraham het aangezicht des Heren gezocht. En jaren later heeft Isaac, de vader van Jacob, op precies dezelfde plaats dat altaar hersteld en ook de naam des Heren gezocht. En nu gaat Jacob, gemeente, naar precies diezelfde plaats, de plaats van het voorgeslacht. En dat laat ons ook zien hoe dat Jacob bezig is, niet alleen met de huidige omstandigheden, maar hoe hij bezig is met de beloften die de Heere aan Abraham, Isaac en inmiddels ook aan Jacob heeft gedaan. En het offer, het altaar wat hij gebruikt zal hebben, dat zal ongetwijfeld hetzelfde geweest zijn. Misschien dat hij het enigszins heeft moeten herstellen, maar het offer wat zijn eigen vader daar heeft gebouwd. En hij offerde offeranden. Waarom zijn die offeranden nodig? Toen ik daar wat over nadacht, toen kwamen er eigenlijk 4 redenen naar boven, waarvan er ook enkele genoemd worden in de kanttekening. In de eerste plaats denk ik, gemeente, dat Jacob daar geofferd heeft om verzoening. Waarom had hij verzoening nodig? Vanwege zijn ongeloof. Jacob was geen ongelovig man, maar het geloof van Jacob, dat was niet altijd in beoefening geweest. Die woorden die de Heere gesproken had door de dromen van Jozef, die waren zo diep beproefd in de achterliggende jaren, dat hij er vaak niets meer van kon bezien. Dat hij het zelfs uitgeroepen heeft, al deze dingen zijn tegen mij. En geloof maar, gemeente, dat dat voor Jacob tot schuld geworden is. Dat ongeloof, dat verdenken van de Heere, dat niet vertrouwen van zijn woord. In de tweede plaats denk ik dat hij dat offer heeft gebracht uit diepe dankbaarheid. Omdat hij die boodschap heeft mogen krijgen, Jozef leeft nog. Dat was een weldaad waar hij niet meer op durfde te rekenen. In zijn beleving was de dood tussen beiden gekomen. En wie zou zijn zoon nog teruggeven uit de dood? Het was in diepe verwondering dat hij naar die familieherdenkplaats ging. In de derde plaats, en niet onbelangrijk, denk ik dat hij dat offer heeft gebracht om de Heere te vragen. Wat moest hij dan weten, jongens en meisjes? Wel, hij moest weten of hij wel de grens over mocht. Want dat land waar Jacob woonde, dat was het beloofde land. Dat was het land wat de Heere Abraham had beloofd en gegeven en aan zijn nageslacht. Mocht Jacob daar eigenlijk wel weggaan? Hij had zo'n heftig verlangen om Jozef te ontmoeten. Als het daarover ging, dan had hij zo in 1 keer de grens wel over willen gaan. Maar dat durfde hij niet, dat kon hij niet. Hij moest weten of de Heere zijn toestemming daarvoor gaf. Of hij het beloofde land wel mocht verlaten. En daarom gaat hij, dat blijkt ook uit het antwoord wat de Heere straks geeft. De Heere geeft hem toestemming, dus dat blijkt een zaak geweest te zijn waar Jacob mee gelopen heeft, mocht hij wel wegtrekken. Want zijn vader wilde ook een keer naar Egypteland gaan. U kunt dat lezen in Genesis 26. En toen heeft de Heere dat aan Isaac verboden. Dat mocht niet. En mocht Jacob nu wel? Dat was voor hem een vraag, voor ons leerzaam gemeend. Hoe vaak gaan wij de grens niet over, zonder dat we onze knieën gebogen hebben? Hoe vaak maken wij geen reis, nemen wij geen beslissing? Wij kunnen vaak zo gemakkelijk leven, zo los van de Heere. Als je in Oost-Europa komt, is het heel gebruikelijk dat als we in de auto ingestapt zijn, dat de chauffeur, eer dat we weggaan, een gebed uitspreekt. Wij zouden daar misschien heel raar van opkijken. Wij kunnen best wel heel veel denken, heel veel te kunnen, zonder Gods bewarende hand. Dat was bij Jacob niet meer zo. Hij moest het weten of de Heere bij hem was. En laat dat voor ons tot een voorbeeld mogen zijn. Hoe kun je verhuizen zonder toestemming? Hoe kun je een grote reis maken zonder toestemming? Hoe kun je hele gewichtige beslissingen nemen zonder toestemming? En het vierde, gemeente, dat is, hij zal ongetwijfeld gevraagd hebben om bewaring voor de reis. Die man was 130 jaar oud. En als we oud zijn, dan valt reizen niet mee. Daar zegt Salomo van in Prediker 12 dat zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. Ongetwijfeld heeft Jacob daar tegenop gezien. Maar de Heere kan hem kracht geven. En daar zal hij om gevraagd hebben of de Heere in die reis zijn ondersteuning wilde schenken. En hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Dat staat daar natuurlijk niet voor niets. Hij zal ook geweten hebben uit het leven van Isaac. De God van Isaac, dat is de God van de opstanding. Denk maar aan dat offer wat Abraham had moeten brengen. Hij moest zijn zoon Isaac offeren. En in zijn hart was hij Isaac al kwijt. En hij heeft hem, als het ware, uit de dood wedergekregen. Toen de Heere zei, doe de jongen geen kwaad. Wel, ik denk dat Jacob daarbij dat offergemeente aan terug heeft moeten denken. Aan die geschiedenis die hij ongetwijfeld gehoord heeft. Hij mag zijn zoon Jozef als bij gelijkenis uit de dood terugkrijgen. Van de God van de opstanding, die machtiger is dan de dood, die zijn woord waarmaakt dwars door de dood heen. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts. De Heere neemt dat offer aan. De Heere spreekt tot hem in een visioen, zoals dat in die tijd wel gebruikelijk was. De Heere sprak door dromen, visioenen, gezichten, aanspraken. Hij krijgt een visioen. In de nacht. Weer in de nacht. In Bethel was het ook al in de nacht, weet u nu? Toen hij daar lag onder die gesloten hemel. Toen die ladder aan hem getoond werd, dat was in een droom, dat was in de nacht. En Pniel, een man worstelde met hem, dat was in de nacht. De hele nacht door heeft hij met God geworsteld, eer dat hij vertroost werd. En ook nu, opnieuw, is het weer in de nacht. In de stilte van de nacht, in het duister, als de Heere zijn kind opzoekt, met al zijn vragen en met al zijn zorgen. En hij zeide, Jacob, Jacob. Wat een verschil. Mozes zegt, Israël vereisde. Mozes ziet hem als Gods kind, als een beweldadigd kind van God. En de Heere, die zegt Jacob. Voor de Heere is Jacob, Jacob gebleven. De Heere zet hem als het ware weer op zijn plaats. De Heere verootmoedigt zijn kinderen altijd als hij hen aanspreekt. Jacob, Jacob, een verootmoedigende aanspraak. En hij zei, dus hier ben ik. Al die gebeurtenissen die hebben hem niet verbitterd. Hij zegt, Heere, ik ben tot uw dienst bereid. Zegt u maar, wat wilt u van mij? De beproevingen die hebben hem niet hard gemaakt, maar die hebben hem week gemaakt. En hij zeide, ik ben de God, ik ben die God, ik ben uw vaders God. Je zou kunnen zeggen, ik ben de verbondsgod. Ik ben de Jehovah. Ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Die ik was voor uw grootvader. Die ik geweest ben voor uw vader. Die ik ook ben voor u. En die ik zal zijn voor uw nageslacht. Die is en die was en die komen zal. Ik ben uw vaders God. En dan wordt er een naam voor God gebruikt, gemeente. Dat betekent eigenlijk de sterke God. Jacob, ik ben de sterke God. Met andere woorden, met mij kun je het wel wagen. Met mij kun je die reis wel aan. Hoef je niet bevreesd te zijn. Ik ben uw vaders God. De Heere vernieuwt zijn verbond. De Heere bevestigt al die oude beloften. Die aan Abraham zijn gedaan en die in de nageslachten vervuld zullen worden, ook al is Abraham er niet meer en ook al is Isaac inmiddels gestorven. Maar dat woord Gods, dat staat nog altijd. Vrees niet om af te trekken naar Egypte. Tot hiertoe hebben we eigenlijk niet gemerkt dat Jacob bevreesd was, maar uit de woorden die de Heere tegen hem spreekt, kun je zien dat hij wel degelijk bevreesd was. Met alles wat hij meegemaakt had. Wat een spanningen heeft dat gegeven. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Dat kunt u wel begrijpen. Jacob was ook maar een gewoon mens. Wat zal hem straks ontmoeten daar in Egypteland? Zal hij de reis vol kunnen houden? Hoe zullen ze door die farao straks ontvangen worden? En de Heere neemt al die vrees van zijn schouders af. Vrees niet van af te trekken naar Egypte. Hij krijgt toestemming van de Heere om die reis te maken. En de Heere geeft er ook een belofte bij. Hij zegt, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Nou, dat heeft de Heere al eerder beloofd. Maar er is toch een kleine toevoeging in deze belofte. Dat heeft Jacob, denk ik, eerder zo niet begrepen. En dat is dit woordje, gemeente, al daar. Ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Niet in Kanaan, maar in Egypte. Denkt u dat Jacob dat ooit had verwacht? Zou hij niet gedacht hebben in het beloofde land te mogen wassen en groeien, zoals de Heere Abraham beloofd had? Nee, de Heere heeft tegen Abraham al over een vreemd land gesproken, in Genesis 15. Het land wat het hunne niet is. Maar daar moest licht over vallen. En daar gaat nu licht over vallen, wat Gods bedoeling daarmee geweest is. Jacob, je mag naar Egypte verhuizen. En uit deze woorden kan Jacob afleiden, het zal niet van korte duur zijn. Want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Nou, daar is niet zomaar een groot volk. Daar gaan jaren overheen. En wij weten inmiddels hoeveel jaren dat daar overheen gegaan zijn. Daar zijn 400 jaar overheen gegaan. Dat de nakomelingen van Jacob in Egypteland gewoond hebben. Maar de Heere gaat mee. Hij zegt in het vierde vers, ik zal met u aftrekken naar Egypte. De Heere zegt niet, ik stuur een engel met u mee. Dat zou voor Jacob niet voldoende geweest zijn. De Heere zegt, ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. Ik ben met u, ik blijf met u, ik breng u daar en ik breng u ook terug. Nou, zegt iemand, klopt dat wel, dominee? Want ik dacht dat Jacob toch in Egypteland gestorven is. Jazeker. Maar de Heere heeft dat woord wel waargemaakt. De Heere heeft dat woord waargemaakt zelfs na zijn sterven. Want straks dan wordt het lichaam van Jacob meegenomen vanuit Egypteland naar Kanaan. Daar is Jacob bezorgd over geweest. Waar zou zijn lichaam begraven worden? De Heere heeft ervoor gezorgd en dat wordt hier al beloofd, dat zijn lichaam in Kanaan begraven zal worden. En deze belofte overstijgt Jacob. De Heere zal niet alleen Jacob wederbrengen, maar deze belofte zal ook in zijn nageslacht vervuld worden. Straks dan zal zijn nageslacht wederkeren naar Kanaan. En, zegt de Heere, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Hij bevestigt dat Jozef op dit moment leeft. En hij bevestigt ook dat Jozef zo lang leven zal als Jacob leven zal. Want wat betekent die uitdrukking, zal zijn hand op uw ogen leggen? Wel, als iemand gestorven is, dan moeten de ogen gesloten worden. Als die nog niet gesloten zijn. En dat is een handeling die door een van de familieleden liefdevol gebeurde. En de Heere zegt, dat zal Jozef doen. Dus je hoeft er niet bang voor te zijn, Jozef, Jacob, dat je Jozef zult verliezen in je leven. Je zult niet sterven voor Jozef. Hij zal zijn hand op uw ogen leggen. En in Genesis 49 kunnen we ook lezen dat dat letterlijk is vervuld. Dus Jozef blijft bij hem tot aan zijn sterven. Ja, de Heere blijft bij hem in zijn sterven. Want de Heere zegt, ik zal met u aftrekken en ik zal u weder doen optrekken. De Heere zal hem in der eeuwigheid niet verlaten. Niet alleen Jozef zal zijn handen op de ogen van Jacob leggen, maar de meerdere Jozef zal bij hem zijn. De meerdere Jozef zal zijn ogen sluiten, zodat Jacob straks alle moeite en verdriet van dit leven niet meer hoeft te zien. Nadat zijn verwachting in vervulling is gegaan, als hij gezegd heeft, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zal Jezus erbij zijn als wij sterven, gemeente? Dat mag Jacob weten. Dat heeft de Heere hier beloofd. En dan begrijp ik dat die man straks zo rustig op zijn sterfbed kan liggen, na het zegenen van zijn zonen. Jezus is erbij. En mag u dat nou ook weten? En als u dat niet weet, hoe kunnen we dan toch zo rustig voortleven? Zouden we dan het voorbeeld van Jacob niet moeten volgen om het aangezicht des Heren te zoeken en daar duidelijkheid over te krijgen? Hoe zullen wij straks die grote reis aandoen? Jacob kon de grens van Kanaan niet over. Maar hoeveel mensen zijn er niet die de grens van de eeuwigheid over durven gaan zonder dat ze weten of de Heren bij hen is? Dan moet er een offer zijn. Dan moet je een borg hebben. Dan moet er verzoening zijn, anders zal het niet kunnen. Onze eerste gedachte, zijn offer te Berzeba. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn nageslacht. Toen maakte Jacob zich op van Berzeba, hij heeft toestemming. En de zonen van Israël voerden Jacob hun vader en hun kinderkens en hun vrouwen op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. Wat zien we dat die houding van die broers veranderd is. Ze hebben hun vader tientallen jaren verdriet aangedaan. Ze hebben geen helpende hand uitgestoken. Maar je ziet, genade blijkt in de vruchten. Want we zien hier dat het die broers zijn die hun vader vervoeren, die voor hem zorgen. En ze namen hun vee en hun haven die zij in het land Kanaan verworven hadden. Farao had gezegd, je hoeft niks mee te nemen. Laat het huisraad rustig achter, want hier in Egypte kun je er genoeg voor terugkrijgen. Maar dat advies van Farao, dat hebben ze toch naast zich neergelegd en gelukkig maar. Want stel eens voor dat ze hun vee, dat vergemakkelijkt de reis natuurlijk niet, maar stel je voor dat ze hun vee thuis gelaten hadden, dan hadden ze straks geen reden gehad om in het land Goshen te wonen. Dus het is in Gods voorzienigheid dat dat huisraad en dat het vee en dat hun haven meegaat naar Egypteland. Ook daarin zien we een stukje van de voorzienigheid Gods. En ze kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem. Dat is een indrukwekkende lijst, gemeente, die ons vanavond werd voorgelezen. Ik heb nog even getwijfeld, zal ik het wel voor laten lezen, allemaal moeilijke namen. Maar toch, ja, er gaat toch een boodschap vanuit als je zo die namen hoort, vindt u niet? Want Jacob had gezegd, ben ik van kinderen beroofd, zo ben ik beroofd. Hij zag zijn laatste zonen de deur uitgaan naar Egypteland. Ook Benjamin, die hij zo gekoesterd had, moest hij loslaten. Hij bleef alleen over met de vrouwen en de kinderen. Hij wist niet of hij nog ooit een van zijn zonen zou terugzien. En wat leert ons nou deze lijst? Deze lijst leert ons dat er niet één gemist wordt. En dat zijn gezin straks weer in Egypteland compleet is. Dat had hij nooit kunnen denken. Hij was al blij geweest als er 11 gebleven waren. Maar nee, hij krijgt ook die ene zoon die hij dood waande terug. Gemeente, deze lijst predikt ons de trouw des Heren. En maakt Jacob beschaamd. Wie had dat kunnen denken? De Heere heeft hem gegeven boven bidden en boven denken. Zijn zonen en de zonen zijner zonen met hem en zijn dochters en zijn zonen, dochters en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. En dan volgt de lijst die we zojuist gehoord hebben. Waarom staat die lijst erin? Wel, een van de redenen heb ik u gegeven. Om Jacob beschaamd te maken. De tweede plaats, en dat is nog belangrijker eigenlijk, zien we hier het voorgeslacht van de Messias-gemeente. Het is heel opmerkelijk als je deze lijst leest, dat juist bij Juda, daar worden ook nog de kinderen, maar ook nog de kleinkinderen vermeld. Bij de anderen niet. Waarom wordt hier uitvoeriger over het geslacht van Juda gesproken? Wel, dat heeft te maken met de Davidische lijn. Zoals we dat ook in Rut 4 tegenkomen. Dat heeft te maken met het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus. Dat laat zien hoe de Heer hier bezig is om die belofte te vervullen, niet langs de lijn van Jozef, niet langs de lijn van Benjamin, maar langs, zoals de Heere dat in zijn soevereine genade heeft bepaald, langs de lijn van Juda. Wat ik wel opmerkelijk vind, dat is dat de vrouwen en de bijvrouwen van Jacob hier niet genoemd worden. Dat Rachel niet genoemd wordt, dat weten we. Rachel is gestorven. Maar waar is Lea? Waar is Bilha? Waar is Zilpa? Die namen komen hier niet meer voor. Sommige verklaarders denken dat ze ook inmiddels reeds gestorven zijn. Voordat Jacob aftrekt naar Egypte. Wat heeft die man dan veel meegemaakt? In vers 8 tot en met 15 worden de zonen van Lea genoemd. In de versen 16 tot en met 18 worden de zonen van Zilpa genoemd. In de versen 19 tot en met 22 worden de zonen van Rachel genoemd. En in de versen 23 tot en met 25 worden de zonen van Bilha genoemd. En zij allen waren 70 zielen. Al de zielen die met Jacob uit Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen en de zonen van Jacob, waren alle 66 zielen. En Jozefs zonen die met hem in Egypte geboren zijn, waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. Iemand zegt, waar komt nou dat verschil vandaan tussen 66 zielen en 70 zielen? Wel, 70, dat is het totaal. Maar dat zijn niet degenen die met Jacob in Egypte kwamen. Want Jozef kwam niet met Jacob in Egypte en de 2 zonen die kwamen niet met Jacob in Egypte en Jacob zelf kwam niet met Jacob in Egypte. En als je die 4 eraf trekt, dan krijg je inderdaad die 66 zielen. Die kwamen met Jacob in Egypte. Het is misschien wel wat verwarrend als wij de reden van Stefanus lezen in het boek Handelingen, in Handelingen 7. Dan wordt er door Stefanus niet gesproken over 66 en er wordt ook niet gesproken over 70, maar daar wordt gesproken over 75 zielen. En daar hebben de verklaarders het hoofd over gebroken. Hoe moeten we dat nu uitleggen? Wel, waarschijnlijk is het zo dat Stefanus daar teruggaat op de Septuagint. En de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Daar hebben de Bijbelschrijvers wel meer gebruik van gemaakt, zodat soms in het citeren de verzen net iets afwijken van hetgeen dat wij gewend zijn. En als je de Septuagint leest, dan kom je inderdaad op het getal 75, omdat daar de naam van Jacob en Jozef wordt weggelaten, maar wel 7 kleinkinderen in de telling worden opgenomen. Dat zal waarschijnlijk de verklaring zijn van het verschil tussen Handelingen 7 en Genesis 46. 70 zielen, niet 70 mensen, 70 personen, maar 70 zielen. Zielen voor een eeuwigheid geschapen, mensen levend onder de bijzondere voorzienigheid van God. De kerk in die dagen, waar de Heere zo trouw voor zorgde. Toch wel een heel getal, 70. En ik las bij een van de verklarers, dit leert ons, en laat dat tot bemoediging mogen zijn vanavond, dit leert ons dat hoe groot dat ons gezin ook is, dat de Heere voor hen kan zorgen. Dit is een familie van 70 mensen. In een tijd van hongersnood, waarin de mensen stierven aan gebrek. En de Heere kan voor deze familie, de Heere kan voor dit grote gezin zorgen. Geloven wij dat ook nog? In deze tijd waarin we zo vaak aan het rekenen zijn, waarin de gezinnen alsmaar kleiner en kleiner worden, omdat we denken niet aan de eisen te kunnen voldoen die er gesteld worden, geloven we ook nog in een God in de hemel die zorgen kan? Laat dat tot bemoediging zijn ook vanuit deze geschiedenis. En de Heere heeft gezegd dat het een groot volk zal worden. Nou, als de Heere iets belooft, jongens en meisjes, dan doet hij het. En de Heere doet het vaak veel grootser dan wij zouden denken, want 70 mensen gaan hier naar Egypte. En hoeveel mensen vertrekken er straks uit Egypte, 400 jaar later? Wat bedoelde de Heere met dat grote volk? Wel, we kunnen lezen dat er 600.000 mannen uit Egypteland vertrekken, zonder de vrouwen en de kinderkens. En als je dat omrekent, dan kom je straks tot een schare van het Joodse volk. Dan kom je tot een schare van ongeveer 2,5 miljoen mensen. 70 mensen die in 400 jaar uitgroeien tot een volk van 2,5 miljoen. Heeft de Heere zijn belofte aan Jacob waargemaakt? Heeft de Heer het niet wel gemaakt, die man die zei, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Die dacht alles kwijt te zijn. Wat heeft de Heere daartegenover gesteld? Wat zal Jacob ook in die komende jaren verwonderd geweest zijn over de trouw van zijn God? We gaan naar onze derde gedachte, zijn ontmoeting met Jozef. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 146, daarvan het derde en het achtste vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heere van alle heren, Sions God, geducht in macht. Psalm 146, het derde en het achtste vers. Onze derde gedachte zijn ontmoeting met Jozef. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. Ging natuurlijk niet zo snel met de vrouwen, de kinderen, het vee, al die haven. Nee, dat is geen snelle verhuizing geweest. En als je gaat verhuizen, dan moet je ook weten, ja, waar moet je terecht? Waar kun je de spullen kwijt? Als wij ergens naartoe gaan, dan wil je weten, waar kun je de sleutel halen? Waar kunnen die 70 mensen straks terecht? Het is wijsheid van Jacob dat hij Juda vooruit stuurt. Ik denk dat het bij Jacob steeds duidelijker begint te worden dat hij een verkeerde keus had gemaakt. Hij dacht aan Jozef, maar het is Juda. Juda die vanaf dit ogenblik in deze geschiedenis een leidende rol gaat spelen. En die vooruit snelt om te vragen waar ze naartoe moeten. En zij kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan de hals en weende lang aan zijn hals. We lezen toen Jozef aan de hals van Benjamin viel dat hij weende. Maar hier staat er nog wat bij. Er staat dat hij weende en dat hij lang weende aan zijn hals. Vanwaar dat geween? Wel, Jozef heeft zijn vader en zijn vader heeft Jozef meer dan 20 jaar niet gezien. Voor Jacob was het alsof Jozef gestorven was. En zo'n ontmoeting dat je iemand als uit de dood terugkrijgt, waar je nooit meer op had durven rekenen. Wel, het is te begrijpen dat Jacob dat ontroerd heeft, gemeente. Maar toch denk ik dat er iets is wat hem nog dieper geroerd heeft. Wat zou dat wezen? Kunt u zich nog herinneren toen wij gesproken hebben over die twee dromen van Jozef? Over dat buigen, dat en de broers en de ouders zich zouden buigen voor Jozef. Dat Jacob heeft beseft dat dat Gods woord was. En we weten ook dat hij dat woord in zijn hart heeft gelegd. Hij geloofde dat. Dat dat zou gebeuren. En dat kon niet meer gebeuren. Want Jozef was er niet meer. En dat is voor Jacob, gemeente, iets onbegrepens geweest in zijn leven. God had gesproken, hij wist het zeker. Maar wat God gezegd, dat kon niet. Wat God gezegd, dat kon nooit meer. Dat had afgedaan. En wat blijkt nu, na ruim 20 jaar... blijkt dat de Heere zijn belofte vervult. En als je het mij vraagt, dan geloof ik dat meer tranen nog geschreid zijn over dat wonder. Wat Jacob niet meer heeft kunnen bezien, wat hij zo vaak niet meer heeft kunnen geloven. Maar dat wonder, dat de Heere als door de dood heen zijn belofte vervult en zijn woord waar maakt. Hij weende lang aan zijn hals. Er zijn geen woorden voor te vinden. Ach, het is net als met de discipelen, denk ik. Toen zij Jezus terugkregen uit de dood. Ze hadden dat niet meer durven hopen. Het is heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Ik denk dat het dezelfde tranen zijn die Iris heeft geschreid. Toen de boodschappers kwamen, wat zijt gij de meester nog moeilijk. Maar Jezus zei, vrees niet, geloof alleenlijk. En toen hij zijn dochtertje terugkreeg vanuit de dood, wat heeft de Heere dat geloof van Jairus, wat heeft hij het geloof van de discipelen, wat heeft hij het geloof van Jacob beproefd, waarom? Om te leren dat hij de God van de opstanding is. Dat hij de God is die Isaac teruggaf uit de dood. Dat hij de God is die, kinderen des Heren, die Jezus teruggeeft uit de dood. Als de borg en middelaar. En dan is het voor Jacob genoeg. Hij zegt dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb. Meer hoeft van hem niet. Het doel van zijn reis is volbracht. Hij wilde Jozef zien. Hij heeft Jozef gezien. Ja, meer God heeft zijn woord waargemaakt. God heeft zijn belofte vervuld. Nu is het goed. Dan is het alsof we hier de lofzang van Simeon lezen. Simeon zegt nu, laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt. Zo is het voor Jacob hier. Hij hoeft de rijkdom van Egypte niet. Hij hoeft de rijkdom van het land niet. Daar is het hem niet om te doen. Hij mag sterven. Hij kan sterven. Hij wil sterven. Die momenten zijn er toch wel eens, kinderen des Heren. Als de Heere zijn belofte vervult, als de Heere zijn woord waar maakt, dan ligt het zo vlak. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. En zeker als het Pasen mag worden in je ziel, als je Jezus terug mag krijgen uit de dood, als die betalende borg en middelaar, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Ja, maar het is niet altijd zoals Gods kinderen sterven kunnen, dat ze gaan sterven. Het is ook niet altijd zoals ze willen sterven, dat ze gaan sterven. Ze sterven op Gods tijd. En weet u hoeveel jaren Jacob nog krijgt? Had van hem op dit moment niet meer gehoeven. Maar de Heere geeft hem nog 17 jaar. In Egypteland. Met Jozef. Waarom? Hij moet Gods raad uitdienen. Wij moeten leren dat we Gods raad uit moeten dienen. Niet dat we kunnen afreizen wanneer ons hart daarna verlangt. Maar wanneer de Heere de plaats bereid heeft. Zo zegt hij tegen zijn discipelen. Hij zal wederkomen wanneer hij de plaats bereid heeft. Wat is het vol in dat hart van Jacob. En daarna zeide Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis. We zien zijn zorg, we zien zijn liefde, we zien ook de verstandigheid van Jozef. Want hoe is dat als ze straks een jaar daar wonen? Hoe is het als ze 10 jaar daar wonen? Hoe is het als ze 20 jaar daar wonen? Er is een groot gevaar dat de kerk en de wereld vermengd zullen worden. En dat die broers van Jozef door het goud van Egypteland betoverd zullen worden. En daarom zegt Jozef tegen hen, zeg nou tegen Farao wat jullie beroep is. En dat je dat beroep ook hier in Egypteland wil blijven uitoefenen. En dat je daarom al de schapen en de runderen uit Kanaan hebt meegebracht. Want dan zal Farao jullie toestemming geven om in het land Goshen te gaan wonen. En waarom wil Jozef dat zo graag? Wel, dan zijn ze afgezonderd van de Egyptenaren. De Egyptenaren die willen niet samenwonen met schaapherders. En waarom niet? Omdat en koeien en schapen, dat waren voor de Egyptenaars heilige dieren. En mensen die die dieren fokten en die die dieren slachten, dat waren voor de Egyptenaars gruwelijke mensen. Ze moesten daar niks van hebben. Dat was een andere soort godsdienst. Zij verachten dat. Dus Jozef wist, als ze dat zouden zeggen, dan zou Farao niet willen dat ze zich zouden vermengen met de Egyptenaren. Gemeente, wat blinkt hier Gods voorzienigheid? De kanttekenaar die spreekt over 3 voordelen. In de eerste plaats zegt de kanttekening dat zij een goed en vet weideland voor hun beesten zouden krijgen. En want dat was dat gedeelte in de Nijldelta, daar groeide gras, daar konden ze hun kudde goed weiden. En dat is een voorrecht als je je dagelijkse werk mag doen. Gods voorzienigheid bestond daarin dat ze hun dagelijks werk konden en mochten verrichten. In de tweede plaats zegt de kanttekening dat ze daar bijeen waren en tezamen in vrede mochten wonen. Er waren zoveel jaren van scheiding geweest. Er waren zoveel jaren van ruzie geweest. Er waren zoveel jaren van verdeeldheid geweest. En nu krijgen ze nog de gelegenheid, 17 jaar, om de schade te herstellen. Om als familie weer op een goede wijze samen met elkaar te mogen leven. Wat is dat voor Jacob een zegen geweest? Wat is dat voor een oudere een zegen als je te midden van je kinderen mag wonen? Als je als familie in vrede samen mag wonen. En het derde is dat zij van de afgodische Egyptenaars afgezonderd zijnde de reine godsdienst de vrijer konden beoefenen. Ze moesten afgezonderd wonen, want anders dan zouden ze de wereld gelijkvormig worden, zouden ze meegezonden worden of zouden ze zich schamen voor hun godsdienst. Gemeente, die Egyptenaren zijn een beeld van de wereld. Christenen zijn in de ogen van de wereld een gruwel. Je hoeft maar het woord christen op te zoeken en de commentaren die je op internet vindt na te lezen. En u zult heel gauw duidelijk worden, christenen zijn voor wereldse mensen een gruwel. Waarom? Omdat ze een andere vorm van leven hebben. Omdat ze een godsdienst hebben die strijdt met datgene wat de wereld wil en normaal vindt. En als wij tot eer van God willen leven, dan kun je je niet met de wereld vermengen. Dan zal er een zekere afstand moeten zijn. Je zou kunnen zeggen, deze familie, die werd als het ware door de nood bijeengedreven. En het was hun juist ten goede. Nee, wij hoeven niet in een klooster te kruipen. Wij hebben onze taak, wij hebben ons werk, we moeten onze arbeid doen. Maar wat is er te hopen dat de nood van de tijd, want er staat heel wat op spel als je de krant zo leest. Wat zou het groot zijn als de nood der tijd, gemeente, ons samen zou mogen drijven. In het beoefenen van onze godsdienst. In het waarnemen van onze godsdienstplichten, in het doen van ons dagelijks beroep, waarin er ook zoveel is waarin we met de wereld niet mee kunnen. Ziet u Gods voorzienigheid? Weet u, het had zo kunnen zijn dat die 70 mensen, dat er van die 70 na, laten we zeggen, na 3 jaar, meer dan de helft niet meer naar de kerk zouden gegaan zijn. En het had zomaar gekund na 100 jaar dat alles uitgestorven was. Maar het is Gods voorzienigheid dat Hij zijn kerk in stand houdt te midden van het woede van deze wereld. En ik denk dat dat vandaag ook nog wel tot bemoediging mag zijn, gemeente. De Heere zorgt nog voor zijn kerk. Waarom? Hij is de God des verbonds. Hij zal uit het geslacht zijn volk halen. Dat overblijfsel, of er nu dure tijd is of hongersnood, of er nu vervolging is of druk, de Heere zorgt voor zijn kerk, dwars door alle zijn. Heel deze geschiedenis laat het ons zien. Het is niet Jacob, het is niet Jozef, het zijn niet de broers van Jozef, maar het is Gods voorzienigheid waarom het mag gaan zoals het gaat. Amen.